voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Prediker 12. Prediker 12. En door te zingen psalmen, psalm 144 vers 2. Psalm 49 vers 6 en 7. Psalm 17 vers 8. Psalm 4 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, Prediker 12. En door te zingen psalmen, psalm 144 vers 2. Psalm 49 vers 6 en 7. Psalm 17 vers 8. Psalm 4 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zet ons samen zijn vorige week het zingen van psalm 144 en daarvan het tweede vers. Psalm 144 vers 2, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent? Wat is het mensenkind dat gij het acht en zo getrouw bemint? Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort. En al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel gelijk een schaduw voorbij. Psalm 144 vers 2. Schriftlezing, gemeente, vindt u voor dit middaguur in het Oude Testament, in het boek Prediker, en daarvan het laatste, dat is het 12e hoofdstuk. Prediker 12, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht, en de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen. In den dag wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelf zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden, en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het volken, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan de bornpunt in stukken gestoten wordt, en dat het stof weder tot aarde keert, als het geweest is, en de geest weder tot God keert, die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorst, dewijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap, en merkte op en onderzocht, hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enige herder. En wat boven dezelve is, mijn zoon, wees gewaarschuwd, want vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo klonken ook weer en klinken nog deze woorden, waar toch wezenlijk de zaak is getekend waar het om gaat. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Heer, het is zo vaak gezegd, ook in dit kerkgebouw, zo vaak gehoord, maar wie van ons in waarheid ooit beleeft, dat de tijd voorbereidingstijd is. Wat niet wil zeggen dat het er niet toe doet, wel degelijk doet het ertoe, maar dan zo als voorbereiding. Niet als doel in zichzelf. En heren, daar komen we onszelf tegen. De tijd, het leven hier op aarde is doel geworden in zichzelf. En niet meer wat het altijd heeft moeten zijn, voorbereiding. Zoals we naar school gaan, en dan misschien niet altijd bewust, maar toch wetende, daarachter ligt de maatschappij. Daarin worden wij geroepen om te arbeiden. En de school is er om ons daarvoor klaar te maken. Heren, zo ook de tijd. En we zouden het iedere dag onszelf te binnen moeten brengen. Maar als we dat al zouden doen, zou het geen vrucht zetten. Maar wilt u het doen? Iedere dag opnieuw, als we opstaan, als we wandelen, als we slapen. Altijd maar weer te binnen brengen, ook in de nacht, maar onderwijzen onze nieren, onderwijzen voorbereidingstijd. Schik uw huis, dit huis, want gij zult sterven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Heren, in één zin en een aantal woorden ligt alles uitgedrukt. En dat nu is te mogen geloven. Heren, zou u dat nog willen doen, ook in dit middaguur? En daartoe de prediking willen gebruiken, dat we allen samen opgeschrikt worden. Hier blijf ik niet. Hier blijf ik niet. Eenmaal afscheid. Eenmaal eeuwigheid. Heren, dan aan het werk. Dan aan het werk. Want dan beseft de ziel dat er wat moet gebeuren. Want hij is daar niet klaar voor. Hij kan die eeuwigheid niet aandoen. En als er niets gebeurt, dan zal het een eeuwigheid zijn in de rampzaligheid. Heren, ook dat laat u zien. Als u met dat wonderlijke werk van ontdekking en ontbloting een begin gaat maken. En heren, dan blijft u keer op keer die ziel verder bearbeiden, waarin hij ook vlucht zijn eigen godsdienstige bouw soms. Om daar nog enige schuiling te vinden. In zijn optrekjes, hij noemt het kerk, waar hij zo gaarne vertoeft. Maar het is Christus niet. Want er is maar één verberging tegen dat noodweer. Tegen die storm die komen gaat. Die man daar. Die Zoon Gods, die mens is geworden. En in hem gevonden te worden is reisvaardig te zijn. Dat betekent die eeuwigheid te kunnen aandoen. En daar te zullen zijn waar u bent in uw liefde en in uw heerlijkheid. Daardoor eeuwig thuis in de liefde te mogen zijn. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wat een vreugde voor uw kerk. Heren, en dan bent u vanmiddag nog die God die dat laat prediken. aan de jongens en meisjes, de man en de vrouw van deze gemeente, ook die thuis met ons meeluisteren. U gaat naar uw eeuwige woning. Maar waar zult u gehuisvest zijn? Wat zal de grondslag zijn van die woning? Wat zal de betekenis zijn om in de eeuwigheid daar woonachtig te wezen? Heren, en die vragen moeten hier opgelost worden. Hier, aan deze zijde van het graf. Dan is de boodschap ook vanmiddag duidelijk. Ook kinderen, samen met de ouderen, weten het. We gaan naar onze eeuwige woning. Heren, wilt u mij dan ook reisvaardig maken in Christus? Want anders zal ik daar zijn, waar de duivel met al de zijnen eeuwig een onderkomen zal vinden. Daar op die plaats waar het vuur nooit dooft en de warm nooit sterft. Waar eeuwig zal zijn de pijniging van lichaam en ziel. Heren, dat grote gevaar. We zijn er niet aan blootgesteld. We zijn er al het voorwerp van. Want we liggen al verloren. En het is uw algemene genade, waardoor door die hittigheid van uw toren getemperd wordt. Waardoor we nog kunnen leven en kunnen zijn die we zijn. Maar weet de mens die blijft wat hij is geworden. Heere, wil daar de prediking nog voor gebruiken, om ook vanmiddag blinde ziels ogen te openen. Want dat is toch het stuk dat uw ogen open gaan. Dat we gaan zien, wandelen boven een geopende hel. Dat we het gaan zien hangend aan een verrotte draad. Heren, en dan is er maar één wenk van uw alvermogen. En dan stort die ziel ten neer in een eeuwige rampspoed. Heren, dat we daar eens geloof op mogen krijgen. Want anders hollen we door als een briesend paard. Het zal eenmaal sneuvelen. Maar mag het hier zijn? Mag die hier worden ingetoomd, op de knieën gebracht en het van u verliezen? Wil Heere zo nog werken en geven dat wat nodig is om te spreken, wat nodig is om te luisteren. Heere, het is ontzaglijke les om te leren dat we niet kunnen spreken, niet één woord kunnen uitbrengen. Het wordt wel eens gezegd niet verder dan het oor, maar zelfs dat kunnen we niet eens. Want als u het niet geeft, dan is er ons geen kracht om te leven, om te spreken. Is er geen mogelijkheid om te luisteren. Alles. Alles, alles verloren, dood op het vlakke des zaads. Maar als u dan komt en die stem wordt gehoord, leef, Heere, dan komt er leven. Dan komt er leven in de waarneming van zichzelf als een dode. Dat is het begin, dat wonderlijke. Dat een zogenaamd in eigen waarneming levend mens zijn doodstaat niet opmerkt. Maar dat waar uw leven maakend gaat arbeiden, Heere, de dood wordt gezien. Wilt u zo nog onder ons arbeiden? Er is niets in ons waarom u dat zou moeten doen, het tegendeel. In ons is maar één ding dat u ons voorbij zou gaan. Maar dat heet toch genade rijk en vrij. Dat is toch genade die altijd vrij is. Als genade valt, dan valt die vrij. En is het altijd vrije gunst die de zondaar leert om, Heere, door vrije genade gezalig te worden. Om vrije genade eeuwig te verheerlijken. Door u alleen, Heere, gedenk ons. Niets in ons vraagt naar u, maar u vraagt van eeuwigheid naar uw kerk. En daarom zouden wij nog bekeerd kunnen worden. Wil dat nog doen, Heere, in de wegneming van al onze ongerechtigheden. Op het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Gewijd aan de orde van behandeling is de 22e zondagsafdeling. En daarvan de eerste vraag en het eerste antwoord. Dat is vraag en antwoord 57. Zondag 22a. Vraag en antwoord 57, handelend van het 11e artikel van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat spreekt van de opstanding, de wederopstanding des vlees. Vraag en antwoord 57 van zondag 22. Als volgt de vraag: wat troost geeft u de opstanding des vlees? Het antwoord: dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan bij Christus tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover de lezing van zondag 22, aanvraag en antwoord 57, aangaande de wederopstanding des vlees. Geliefde, dat is dus wat aan de orde is, de wederopstanding des vlees. De geloofsbelijdenis, weet u, behandeld, spreekt van, geeft onderwijs aangaande de drie enige God. De Vader, schepper en onderhouder. De Zoon, de Verlosser, die niet alleen die verlossing verworven heeft, maar ook toepast. Dat met name door zijn dierbare geest, en dat is dan de derde persoon, de dierbare geest, waar dan deze geloofsbelijdenis mee afsluiten. Ik geloof in de Heilige Geest. Nu worden van de Heilige Geest vier gaven genoemd. Vier gaven voorgesteld. De eerste gave van de Heilige Geest is gemeenschap der heiligen. Dus wat geeft nou de Heilige Geest aan die heilige algemene christelijke kerk? In de eerste plaats de gemeenschap der heiligen. Als tweede de vergeving der zonden. Als derde de wederopstanding des vlees. En als vierde het eeuwig leven. En vanmiddag al die derde weldaad des geestes. Namelijk de wederopstanding des vlees. Daarvan wensen wij met de hulp des Heren in uw midden te spreken. Wederopstanding des vlees. Twee gedachten die de zondag ons ook aanreikt. Namelijk eerst staan we stil bij de opname van de ziel. Let wel, dat is niet feitelijk wat in dit artikel aan de orde wordt gesteld. Het gaat om de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. Maar toch, in verband daarmee wordt ook dat andere aan de orde gesteld en besproken. Dat is onze eerste gedachte, de opname van de ziel. En als tweede de opwekking van het lichaam. Dus de wederopstanding des vlees, zoals de Heidelberger Catechismus ons dat voorstelt, bepaalt ons ten eerste bij de opname van de ziel en ten tweede bij de opwekking van het lichaam. Opname van de ziel, opwekking van het lichaam. Toch eerst willen wij nog met elkaar zingen en wel uit Psalm 49 en daarvan de versen 6 en 7, Psalm 49. En daar van het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar, zingt dan de kerk, maar na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vrees hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, ligt al ter neergeslagen. Niets in het sterven met zich dragen, gemeente. Dat is toch ook de betekenis van die oude uitdrukking, dat het doodskleed geen zakken heeft. Niets kunt u menen. Schoon vers 7, hij zich op deze aard in wel eens baat. En ieder roemt zijn weelden overdaad. Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God. In zijn afgronds donkere nacht, en wat er verder volgt. 6 en 7 van Psalm 49. Gemeente, daar is in dat laatste vers door ons gezongen. Vervreemd van God. En dat is de oorzaak van de eeuwige verlorenheid. Waarom? Vervreemd van God. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Is dat nou anders geworden? In Adams val zijn we van God vervreemd. Wij kennen de Heere niet meer. En die kennis is niet alleen verstandelijk. Maar ook de kennis van de liefde. Wij hebben de Heere niet meer lief. We zijn in vijandschap ontbrand. Vervreemd van God. En als er in ons leven niets gebeurt, gaan wij allen diezelfde weg in 's afgronds donkere nacht. De Heer geeft het vanmiddag dat nou eens te mogen geloven. En dat we het ook leren een vreemdeling te zijn van God in mijn hart. Dat je eerlijk mag zeggen vanmiddag, ik ken u, de Heer. En ik versta mezelf ook niet. Maar zou het genoeg die kennis willen geven? Die waarachtige godskennis. Want wat is nou bekering? Geleerd worden wie God is. Wie Christus is. Wie ik ben. Die noodzakelijke kennis. En weet u, Salomo, die wekt met name de jeugd ook vanmiddag daartoe op. Om die kennis van God, als ze mogen ontvangen. Om die kennis te zoeken al in de dagen van je jeugd. Het hoofdstuk wat wij samen gelezen hebben, begint zo ook. Gedenk aan de schepper, aan uw schepper die u geschapen heeft. In de dagen uw jongelingschap. Jongens en meisjes. Jeugd dus met name. Eerst opgeroepen om je schepper te gedenken die jou geschapen heeft. En die eenmaal je rechter zal zijn. Gedenken. En dan staat erbij, voordat de kwade dagen komen. Jonge mensen, wat zijn dat? Ik richt me even tot jullie. Wat zijn die kwade dagen? Salomo, de schrijver van Prediker, wekt dus op de jeugd, ook van Vriezenveen. Gedenk uw schepper, zoek hem te kennen. En doe dat voordat de kwade dagen komen. Wat zijn die kwade dagen dan? En lees dat nog maar eens na in datzelfde hoofdstuk. Het zijn de dagen van de ouderdom. En heel beeldend wordt het ons voorgesteld wat ouderdom betekent. En nogmaals, jonge mensen, dat is goed om dat eens te lezen. Wat nou de weg is van een mens die in zijn jeugd blaakt van gezondheid en vol van levenslust, toch ook moet weten hoe het vervolg zal zijn en het staat er zo. Misschien hebben die begrepen over die ogen en over die deuren, over die beelden die daar worden gebruikt. We hebben misschien niet begrepen waar die voor staan, maar laat ik het heel eenvoudig mogen zeggen en lees het dan nog maar eens na. Salomo zegt, kijk, die kwade dagen zijn de dagen van de ouderdom. Wat gebeurt er dan? Dan gaan je armen en je handen gaan beven. Als je oud wordt, beven. En de benen gaan zich krommen. De tanden vallen uit, ze worden minder. De ogen worden verduisterd, je gaat slechter zien. De lippen, dat zijn die deuren. Allengskens gesloten, wordt minder gesproken, minder duidelijk ook. De stem wordt dun en ijl. De eetlust neemt af. En het lopen wordt steeds moeilijker. En zo wordt een mens als het ware afgebroken. Dat zijn de kwade dagen. Dagen die eindigen in de dood. Nee, niet iedereen, ik weet het wordt oud, maar als het zo mag zijn, dan zal dit gebeuren. De kwade dagen van de aftakeling, van het verval van krachten. Eindigend ja in de dood. En u zegt Salomo ook tegen jullie, zoek dan de Heere voordat die ouderdom komt. Je weet niet of je oud zult worden, maar al zul je het dan worden, zoek hem toch voordat die dagen komen. Want dan zal het steeds meer gaan klinken, ik heb er geen zin meer in. Nee, dat hebben we nooit. Nooit zin om tot God bekeerd te worden, maar het zal alleen maar erger worden. En ik denk dat meer dan één van Gods kinderen, ik denk dat ze het allemaal hebben gezegd, als ze in de jeugd bekeerd zijn geworden, dat dat de beste tijd is. En zeker wanneer ze oud geworden zijn en de ziekte komt, en die getuigenissen zijn er, onthoud dat, van kinderen van God op het ziekbed geworpen. Als de pijn zo overheersend is dat ze moeten zeggen, ik heb geen gedachte meer aan God en aan de eeuwigheid. O, dan prijzen ze die dag, nee die God die die dag is gegeven heeft. Dat ze de jeugd de Heere mochten leren kennen voordat die dagen zijn gekomen die zo kwaad zijn, zo moeilijk zijn. Ja, dan zou het niet meer kunnen. Nee, bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar wil je daarop aan te komen? Als je al oud mag worden, doe dat niet. Zoek de schepper in de dagen van je jongelingschap. Voordat de afbraak inzet. En ook wij zullen zeggen, ik heb er geen zin meer in. Geen lust meer. Ernstige waarschuwing. Bewogen oproep. Jeugd om de Heere te zoeken. Voordat je oud wordt. En sterft. Want op dat beschrijft Salomo heel eerlijk. Op het verval van krachten komt ook het einde van dat leven, van die krachten. En de mens, zo klinkt het dan, en de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis. U heeft het gezongen. En we weten het allemaal. Maar het moet een voet zakken, uit het hoofd in het hart. Wat baat het een mens, al zou die al de schatten van deze wereld gewinnen, maar leidt schade aan zijn ziel. We hebben het gezongen, wat ik met deze woorden weergeef, met andere woorden gezongen dat wel, maar niet wezenlijk anders. Je kunt heel, Psalm 49, je leven bezig zijn voor je bedrijf. Dag en nacht in touw zijn, u weet het. En straks met lege handen. Overal voor gearbeid, behalve voor de belangen van uw arme, arme ziel. Zoek uw schepper. Voordat u die schepper gaat ontmoeten. In het uur van het sterven. En ook dat wordt getekend wat dat is. Wederom in hoofdstuk 12. Niet alleen de oproep om hem te zoeken in je jeugd. Niet alleen de tekening van wat die kwade dagen zijn. Niet alleen de mens gaat naar zijn eeuwig huis, maar wat op het ogenblik van het sterven ook gebeurt. U leest het, het zevende vers, wat gebeurt er dan? Als een mens, een kind, oud of jong, sterft, dan voltrekt zich een scheiding. Dan gaat die ziel dat lichaam verlaten en gaat naar God, naar de eeuwigheid. Als mijn ziel uit de aardse woning opklimt tot des rechters troon, dan blijft het lichaam achter. Een scheiding van ziel en lichaam. De ziel terstond naar de eeuwigheid, het lichaam ook, maar later, later. Dat lichaam blijft achter tot de jongste dag. De geest of ziel gaat tot God die hem gegeven heeft. En het lichaam, stof, keert tot de aarde terug. Stof zijt gij, Tot stof zult gij wederkeren. Geliefde, dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Het is het enige wat ertoe doet. En we zien nu nog eens uw leven. Huismoeders, vaders, ieder, ook kinderen op school, we zien nog zo het leven, het licht van de eeuwigheid. Eén ding is nodig. Dan komt al het andere in eeuwigheidslicht te staan. Wordt dat op zekere hoogte nog wel noodzakelijk. En mens zal ook leven moeten. Maar heeft niet meer waarde in zichzelf. Gaat er om God te leren kennen. Zoek en gedenk uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Voordat lichaam en ziel gescheiden wordt. En de mens God gaat ontmoeten. En dan? Verantwoording? Nee, niet heel uitgebreid. Als een mens sterft, dan wordt hij direct als het ware door God de plaats gewezen. Waar hij de eeuwigheid zal doorbrengen. Ieder mens die sterft, krijgt direct met God van doen. En is het deze woning van de eeuwige zaligheid voor Gods kinderen. Of die woning. Eeuwige rampzaligheid voor allen die vervreemd van God in het graf zijn neergedaald. En straks, op de jongste dag, de ultieme verantwoording. Van heel je leven, van heel je bestaan, de jongste dag zullen wij allen verantwoording moeten afleggen. Van ieder woord, iedere gedachte, iedere daad hier gedaan, alles wat nagelaten is. En er wordt wel eens gezegd, die oordeelsdag zal zijn, zolang als het hier op aarde tijd is geweest. Zolang de aarde heeft geduurd, zolang zal die oordeelsdag zijn. Dat weet ik niet, maar het zou kunnen, want alles wat hier gebeurd is, moet ook verantwoord worden. Ja, dan zou het kunnen, zolang zal dat duren. Maar het zal geschieden, alles verantwoorden. Alles verantwoorden. Nog één keer, Salomo, tot de jeugd, gedenk uw schepper, maar ouder onder ons zult u het ook niet doen. Die rechter gedenken, die u, wie weet hoe snel, zult gaan ontmoeten. En dan is dit de prediking in dit middaguur. Zoek de Heer. Zucht. Laat alles daarvoor staan. Alles gaat toch voorbij. Zoek de Heer. Zucht. Wend u af van de wereld. Jonge mensen van al dat ijdele spel. Ouders van al dat overbodig werk. Beperk u tot de noodzaak. Om te leven. Maar dan in de diepe zin van het woord. Om het leven te kennen. Verricht uw arbeid, maar wees boven alles bezet met indrukken van de eeuwigheid. Laat uw ziel daarbij bepaald worden en zeg het iedere dag maar, ieder uur, eeuwigheid, eeuwigheid. En als ik sterf, God ontmoeten. Gedenk dan dat één ding nodig is. Eén ding, God te kennen. Prediker 12 sluit zo eerlijk af. Zo eerlijk. Heel veel predicaties gehoord. Ook in dit Bijbelboek veel wijsheden uitgesproken. Sommigen hier in de kerk al heel oud geworden. En straks van de hele wereld geldt het niet minder. Van alles wat gehoord is. Is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. Aan het einde der tijden staat het gericht. Dat oordeel waar wij allen in zullen komen. Zoek uw schepper en gedenk hem. In de dagen van uw jongelingschap, eer de kwade dagen komen. En als ze gekomen zijn, dan zeg ik het nog een keer. Gedenk hem dan nog, in uw kwade dagen, voordat het allerkwaadste komt. dood en uw ziel weggeraapt zal worden, waar zult u zijn? Geliefde, gedenk de Schepper met het oog hem te leren kennen. Want alleen Gods kennis maakt dat de mens eeuwig gelukkig zal zijn. En daar spreekt onze catechisme zo heerlijk van. Wat nou de vrucht is, God te hebben leren kennen. Wat nu de vrucht is van dat leven, hem te gedenken. Gedenken, de Schepper, de Rechter. Gedenken te sterven. Gedenken de tijd en de eeuwigheid. Gedenken hemel en hel. Al wat God ons voorhoudt in zijn woord. Dan kom ik er vanmiddag eentje tegen. Die kan het nou zeggen. Waar het hem gebracht heeft. Nou, wat is dan de vrucht van zulke godskennis? Oh, zoveel. Zoveel, maar dit toch vanmiddag bijzonder. Dat ik, zegt dat kind van God in zondag 22. Die God heb leren kennen als een verzoend God in Christus. Dat ik mag weten dat met het sterven mijn ziel verenigd zal worden met haar hoofd. Terstond. En dat ook eenmaal mijn lichaam weer verenigd met mijn ziel zal worden. Om in lichaam en met lichaam en ziel God eeuwig te loven. Dat is de vrucht voor de kerk van Jezus verzoenend lijden en sterven. Dat, het staat er dubbel, niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam gered zal zijn tot in alle eeuwigheid. En dat is de troost, dat is de troost. Altijd weer die troost. Wel, troost geeft u de opstanding des vlees. Kind van God, zeg het nou eens vanmiddag. Wat voor troost heb je nou dat eenmaal ook je lichaam zal opstaan uit de doden? De troost, ja, daar vraagt de catechismus naar. Daar gaat het ook om. Dat is Gods liefste werk, om te vertroosten. Dat is de opdracht aan zijn profeten. Hij heeft het gezegd, troost, troost mijn volk. Niet liever doet God, u denkt misschien heel anders van God. Hij plaagt, hij dreigt, hij verdoemt. Nee, u ligt al verdoemelijk. U heeft zelf God verlaten. Ik heb voor mijn ongeluk gekozen. Wijt dat God niet. God wil nog vertroosten en zalig maken. Troost, wat troost. Put u hieruit, kind van God. Dat eenmaal je lichaam zal opstaan uit de dood. En dan zegt dat kind van God in het antwoord. Ja, en dat is dan misschien voor ons een tussenstap. Maar laten we die dan toch maar mee mogen zetten. Voor ons een tussenstap misschien. Dat hij zegt, ja, niet gelijk dat lichaam waar naar gevraagd wordt zal opstaan. Daar heb ik troost in. Dat komt straks. Maar daar niet aan vanaf gaan. Dat is ook zo troost. Wat dan? Dat wanneer ik sterf, weliswaar mijn lichaam achterblijft, maar mijn ziel terstond bij de Heer Jezus zal zijn. Nou, dat is de troost. Terstond. Terstond. Er zit geen ogenblik tussen. Een ogenblik is niet veel. Dat is ogen open, ogen dicht. Dat is een ogenblik. Terstond. Zelfs geen ogenblik. Zelfs geen zucht. Terstond bij Christus, Gods kind, spreken we over vanmiddag. Gods kind, wat troost u de opstanding des vlees. Gods kind, wat is Gods kind ook alweer? Net nog gezegd, kennis gekregen aan de Heer. En u weet toch wat dat is, hè? Dat is een ontzettende kennis. Dat is een ontzettende kennis. Gods kennis is een ontzettende kennis. Als de Heer gaat werken door zijn geest, dan komt er ontzetting in de ziel dat er een God is. Zo eeuwig groot, rechtvaardig. Zo volmaakt dat het licht van die God die ziel wegzinkt in zijn eigen vuile en verdoemelijke bestaan. Gods kennis is een ontzettende kennis. Als iets van dat volmaakte wezen God wordt aanschouwd, geliefde, dan kunnen we onze ziel bij het leven niet meer houden. En dan komt die vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is die wezenlijke vraag. We mochten er vanmorgen iets van zeggen. Daar gaat het om. Die vraag. Rechtvaardig voor God verschijnen. Die almachtige, alwijze God. Waarvan ik nu gescheiden ben. Door mijn eigen zonde. Wat zijn de zonden die scheiding maken? We zijn in Adam zo diep gevallen dat we ons nooit, nooit meer uit die val kunnen oprichten. Ons terug kunnen brengen, die gemeenschap met God. Zo diep zijn wij gevallen. We hebben er geen zin in. We hebben er geen oog voor en geen lust toe. We zijn alleen maar haters van God. Maar dat wonder als de Heer nou die ziel dan bekend gaat maken, dan krijgt hij Godskennis. En dan gaat hij God zien als een vuur. Dat rechtvaardig zal branden. Eeuwig in de ziel en het lichaam. Van zo'n mens die de liefde heeft verlaten. Dat wordt nou rechtvaardig. Verloren gaan. Dat is Godskennis. Wie de Heere is in zijn deugden. En dan gaat de Heere ook die ziel overbuigen. Om God zo lief te krijgen. Dat God God zal blijven. Dat hij niets van zijn deugden zal afdoen. Om die ziel nog te rechtvaardigen. Maar alleen met behoud van Gods deugd zal een mens onzalig kunnen wachten. Gods kennis is ontzettende kennis. Dan valt alles in het leven onder de voeten weg. Dan gaat hij rechtvaardig verloren. Geliefde. En dat is het wonder. Dat in die val God nou die val gaat breken. Hoe breekt God de val van zijn ontdekte volk? Door grond te geven. Ze hebben het overal gezocht, maar nergens kunnen vinden. Alle grond is weg. En dan gaat hij grond geven. Grond in die ene, in die borg, in die middelaar, in die zaligmaker. Als in het uur der liefde hij wordt geschonken uit het vaderhart Gods. Wordt geschonken als de enige grond die kan bestaan. Waarom? Omdat hij zich heeft doodgeliefd voor zijn vader in de kerk. Omdat hij dat offer heeft gebracht. Omdat hij God genoeg heeft gedaan. Omdat hij die deugden heeft verheerlijkt. Omdat hij God volkomen heeft gegeven. Waar God er recht op heeft. Al de liefde van zijn middelaarshart. Al zijn liefde, al zijn leven. Geschonken aan die God die het zo waard is. En dat offer nu alleen kan God behagen. En dat is de enige grond waarop ik kan staan en kan sterven. Om eeuwig bij de Heere te zijn. Die grond zal onverwrikt bestaan, ook als aarde en hemel ondergaan. Die grond, Christus. En als je dat niet hebt, geliefde, kun je weer grondjes bedacht hebben. Maar die zullen het allemaal begeven, het uur van je dood. En daarom zie nou toe, op welke grond u God gaat ontmoeten. En als er hier een die ontzettende kennis heeft gekregen, maar die ook die alles overtreffende liefde van Christus heeft mogen smaken. En weet in het bloed van de Zonen Gods verzoend te zijn met een drieënige God. Heeft hij vrede gekend in het uur dat de Heere afdaalde. In de Zoon van zijn eeuwige liefde. Toen dat schootkind zich vertoonde aan de ziel. Hier is uw God. En dan gaat hij sterven. Die ziel gaat sterven. Oh, dan kan het nog zijn dat wanneer een kind van God moet sterven. Er nog aan iedere haar een zweetdruppel hangt hoor. Omdat hij zich toch gedurig moet afvragen, is het waar geweest. Maar het zal zo nauw uitgaan, dat weet u ook wel. De rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Maar er mag ook zijn een verlangen naar de voorover des Heren. Volk des Heren, als het er nog nooit geweest is, dan zou je jezelf toch zo niet kunnen noemen. En jezelf er nog niet voor kunnen houden een kind van God te zijn. Een kind dat niet verlangt naar de Vader. Een zwerver die niet naar huis wil. Nee, onbestaanbaar. Dan is het toch dat verlangen. Al durven ze het vaak niet als zodanig te zien. Ze kunnen het er nooit meer uitkrijgen. Dat vuur is ontstoken, dat blijft. Het zal alleen in alle eeuwigheid nog hoger opvlammen. Dat vuur der liefde. Het verlangen naar de Heer om eeuwig in hem geborgen te zijn. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Kennen dat verlangen. In meerdere of mindere mate. En dat geeft de troost, ook bij het ouder worden, bij het afsterven, bij het zich klaar moeten maken voor die grote godsontmoeting. Wat troost, wat is dan de troost als je straks moet sterven? Hé, dan troost. Ja, zegt hij. Ten eerste, dat mijn ziel terstond, en dat woordje terstond, Dat is al zo groot, daar zit niks tussen. Nee, dat zegt Rome, er zit wat tussen. Rome zegt, oh nee, als een kind van God sterft, nou, dan staat er nog een behoorlijke rekening, die moet nog voldaan worden. Dat gebeurt in het vaagvuur, moet hij toch een aantal jaren boeten. Dan wordt hij schoongeveegd, dat is vaagvuur, dat is vegen, schoonmaken. Reinigingsvuur, louteringsvuur. Hè? Nee, wat een troosteloos iets is dat ik nog een tijd gescheiden zou moeten zijn van die lieve borg. Om dan toch nog een deel van mijn zonde te moeten uitboeten. Dan heb ik geen volkomen zaligmaker dan nog iets van mij. Nee, de catechismus weet beter op grond van Gods woord. Terstond. Catechismus, is daar bijbelse grond voor? Ja, daar is bijbelse grond voor. En daar zullen we op gaan staan, ook vanmiddag. Waar is die grond dan? Wel, het is lijdenstijd. Hè? Het is lijdenstijd, dat is altijd trouwens. 52 zondagen per jaar, dat weet u wel. En dan zie ik daar die moordenaar. Dan zie ik mezelf. Die moordenaar. En die vraagt wat. Heere, gedenk mij er. Och, kijk, want dat is nou zo'n man. Die heeft het in zijn jeugd niet gedaan, dat is waar. Maar die mocht toch nog God gedenken. Ja, het kan nog hoor. Het was al 5 voor 12, maar het kon nog. En dan gaat hij vragen. Wanneer we nou God gaan gedenken. Dan gaan we vragen of God ons wil gedenken. Hij zegt, Heere, gedenk mij nog. Als je in uw paradijs, in uw hemelse heerlijkheid zult zijn gekomen. En dan is het antwoord, en dan gaat het hier over. Het is het antwoord van Christus. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Heden, deze dag. Dat is gelijk. Niet zoveel jaar in het vagevuur, moordenaar. Maar direct. Als een met God verzoende moordenaar. Met mij in het paradijs terstond. Heden dus. Een ander voorbeeld, u kent het van Lazarus. Weet u wel, die arme Lazarus, maar... Daar teken ik toch protest tegen een ander. Die man was zo rijk. Ik heb liever de zweren van Lazarus dan het geld van die rijke man nu ook. Weet wel wat je zegt. Maar Lazarus, wat staat er? Die man ging sterven. Oh, dat was het mooiste. Was de mooiste dag van zijn leven. Hoor. Zijn derde geboortedag. Ze sterven ze, dat is zijn derde geboortedag. En wat staat er dan? En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Beeld van de heerlijkheid daarboven. Dus als die man sterft, dan zijn er gelijk die engelen die zijn ziel meenemen. De opname van de ziel van Lazarus in de schoot van Abraham en straks in de schoot van een drieëne God. Nog één voorbeeld, geliefde. Openbaring 14, we hebben er wel eens over gesproken. Zalig de doden die in de Heere sterven morgen. Nee. Van nu aan. Nu, terstond. Terstond bij Christus. Een kind sterft hier en hij doet zijn ogen open. En terstond aanschouwt hij zijn koning in al diens heerlijkheid. Het staat er zo wonderlijk schoon. Als een kind van God sterft, dan wordt zijn ziel opgenomen, door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Ja, dat is een beeld van de heerlijkheid, zeiden we. Dat moet u goed vasthouden, dat zijn beelden van de heerlijkheid Gods. En als we dat begrijpen, dan kunnen we ook verder lezen. Als Gods kind sterft, dan wordt die ziel opgenomen en verenigd met het hoofd. Het hoofd, dat is Christus. Verenigd met het hoofd Christus. Moet u goed begrijpen, daarin staat heel kort wat nou in ons leven moet gebeuren. Hier moet ik hem hebben ontvangen als mijn hoofd, of dat ik er straks eeuwig mee verenigd zal kunnen worden. Hier moet hij mijn hoofd zijn geworden. En u weet het toch. Wat is mijn hoofd? Wat is mijn hoofd geworden? In paradijs heb ik mijn hoofd verloren. Heb ik God verloren. En de ander hoofd, de duivel, kreeg de vader. Dat is de duivel. En was bekering, dat is onthoofd worden. Dat is die eerste vader, naar de val althans kwijtraken, dat ander hoofd ontvangen. En dat is die diepe waarheid, geliefde, dat de Heere altijd een afgesneden zaak doet. Nee, dat wil ik niet, dat weet ik ook wel. En al de godsdienst komt daar tegenin, die moet zeggen, ach, kan toch wel met een verandering van gedachten en van gemoed enzovoort. Nee, daar kan het niet mee, hier staat het. Ik moet een ander hoofd hebben. En dat is het wonderlijke werk. Dat een mens dat oude hoofd verliest in de afsnijding. Als hij zichzelf te veroveren krijgt om dan dat gezegende hoofd van Christus te ontvangen. Als zijn overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat is ware werk. En wie dan dit mag kennen, een ander hoofd. Hè? Hoe is dat gegaan? Vertel dat eens. Nou, dat is zo gegaan. Toen de Heer ging werken, toen dacht ik, nou verlies ik mijn hoofd. Daar ben je bang voor. Dan doe je alles om het hoofd vast te houden. Dat weet u ook wel. Maar dat zou zalig worden dat dat niet lukt. Dat je hoofd gaat verliezen. En dan ga je verloren. En dan ontvang je dat andere hoofd, Christus. En hoe weet je dat? Omdat hij dat bekendgemaakt heeft. Omdat hij zich vertoond heeft. Maar dat weet je ook uit de gang. Want nu is hij mijn verstand. Ik heb geen verstand, maar hij is mijn verstand. Hij is mijn oog. Hij is mijn mond. Hij is mijn alles. Dat is hoofd. Het hoofd regeert. Die heeft alleen verstand van hoe ik dit leven moet doorgaan. Hij heeft alleen ogen om alle gevaren te zien. Zijn oren zijn opmerkzaam. Hij is mijn hoofd. Nou, dan leef ik niet meer. Maar dat hoofd, dat leeft in mij. Dat is waar. Dat is waar. Dus, kinderen van God, vertel eens. Wanneer heb je een ander hoofd gekregen? Je oude hoofd verloren. Afgesneden. En straks als je sterft, word je terstond met dat hoofd verenigd. Hier ook wel door de band van het geloof. De band der liefde. Maar dat geloof, dat gaat niet mee de hemel in. Nee, dat blijft achter. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de liefde is de meeste. Die blijft over. Geloof en hoop niet. Die gaan de hemel niet in. Die geloofsband vervat. En gaat over in aanschouwen op de allernauwste vereniging met Christus. Het is mijn goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Verenig met het hoofd, geliefde. Daar ziet de kerk naar uit. Hè. Wat een vreugde. Als dat nou mag worden geweten. Deze troost als ik sterf. Als de kwade dagen komen. En toch een goed toevoorzicht. Ik zal ontwaakt, uw lof ontvouwen. Geliefde, zo mag hier de catechismus de leerling beleiden. Dat dit zijn troost is. Dat zijn ziel wordt opgenomen. In de hemelse heerlijkheid en verenigd met het hoofd Christus. De gezalfde koning, priester en profeet. En dat ook, dat is het heerlijke, de dubbele vreugde, niet alleen. Maar ook, niet alleen mijn ziel, terstond, maar ook mijn lichaam. Tot heerlijkheid bevorderd. Alleen, dat is later pas. Dat is later pas. En dat is het tweede. De opwekking van het lichaam. Dus bij het sterven, die ziel terstond bij Christus. Het lichaam, waar blijft het? Dat blijft achter. Het lichaam blijft achter. Dat is tot op zekere hoogte een harde zaak. Want dat lichaam is altijd onafscheidelijk mee opgetrokken met de ziel. Het zijn twee reisgenoten, is wel eens gezegd, die altijd samen op de wegen door het leven hebben gewandeld. En die worden nou gescheiden, die twee reisgenoten. Ja. Voor een korte tijd. Voor een korte tijd. Dat lichaam blijft achter. En waar blijft dat dan achter, dat lichaam? In het graf. Meer woorden wil ik er helemaal niet over spreken. In het graf. Omdat mijn meester ook in het graf gelegd is. Is de begrafenis de enige wettige christelijke vorm van lijkbezorging. In het graf. In het graf. Waar de vermoeide rusten van kracht. En zegt Job. En de knecht vrij is van zijn Heer. Daar hebben we wel eens onderwijs uit ontvangen. Dat dan het sterven lichaam en ziel niet meer knechtelijk onderworpen zijn aan al die machten hier van de boze en de zonde. Daar zijn ze vrij. Daar ben ik van de zonde voor eeuwig verlost. Daar is de knecht heer zijn heer kwijt. Ja. Daar krijgt hij een ander heer voor eeuwig. Die alleen. God in Christus. Geliefde. Dus dat lichaam blijft achter. Terwijl die ziel terstond bij Christus is. En dat lichaam, dat wordt, dat vlees, dat wordt in het graf gelegd, in het stof gelegd. Hoe dan? Tot de jongste dag, als Jezus zou wederkomen. Dan wordt het ook voor het lichaam eeuwigheid, voor de ziel terstond eeuwigheid. Voor het lichaam eerst bij de jongste dag, de wederkomst van Christus. En zo zien we nog eens de kinderen Gods, als ze sterven, die ziel de heerlijkheid binnen. Eeuwig tot rust in het hart van Christus. En dat lichaam, dat wordt gezaaid. In de akker van deze wereld. Oh ja zeker, in verderfelijkheid. In onheer en in zwakheid. Maar als Jezus zal wederkomen, worden al die lichamen van Gods kinderen opgewekt. In onverderfelijkheid. In heerlijkheid en in kracht. En dan zal, als Jezus wederkomt, dat lichaam, dat al die eeuwen voor de een, jaren, misschien wat minuten voor een ander hier in de schoot der aarde heeft gerust, verenigd worden met de ziel. Dan zijn ze weer samen. O, Jesaja heeft het mogen zien. Jesaja heeft het gezien. Uw doden zullen leven. Ook mijn, dit mijn lichaam. Ook mijn lichaam, ze zullen opstaan. Jesaja heeft het mogen zien. En de kerk gaat beleven. De kerk gaat beleven. Ook mijn dood lichaam. Mijn lichaam. Kinderen vragen wel eens, zal hetzelfde lichaam zijn? Ach, ik weet niet hoe het eruit ziet. Mijn lichaam, weet ik zeker. Mijn oude reisgenoot, weet ik zeker. Die wezenlijk bij de ziel hoort. En met de ziel ook gekocht is. Want ook voor het lichaam is betaald. Hij die met lichaam en ziel de dood is ingegaan heeft met zijn bloedstorting. Voor mijn ziel en mijn lichaam betaald. Ook voor het lichaam is de eeuwigheid en de eeuwige vreugde betaald. En daarom moet dat lichaam er komen. Er blijft geen klauw, geen nagel, geen draad achter in de handen van de duivel. Niets. Betaald is betaald. En daarom, dit mijn lichaam zal opstaan. Wanneer, ik heb het al gezegd, bij de wederkomst dan. Eens als hij zal komen, als de rechter van het heelal, om al de zijne te kronen. Als hij zal komen met zijn engelen, de bazuinen zullen worden gehoord. De stem van de archangel, de stem van de Zoon van God. Want ja, hoe zal dat gebeuren? Wat is nou de troost? Hè? Mijn ziel gelijk bij de Heer Jezus. En mijn vlees, mijn lichaam later. Bij de wederkomst. En hoe zal mijn lichaam dan opgewekt worden uit het graf en uit de dood? Door de kracht van Christus opgewekt zijn, staat daar. Door de kracht van Christus. En mag ik dat zo zeggen vanmiddag, gemeente? Vindt u dat goed? Door de kracht van Christus, door de stem van Christus. U zegt, is dat wel hetzelfde dan? Ja, want als hij spreekt, dan komt er zoveel kracht in mee. Wie weet dat vanmiddag, wie weet dat? Dan komt er zoveel kracht in mee, dat die ziel opstaat. Want die stem waardoor God eenmaal het heelal tot aanzijn heeft geroepen, weet je wel, er zei licht, hij zei licht. En toen was er licht. En wie was dat woord dan? Waardoor alles is geschapen, Christus. En dan heeft de stem van de Zoon van God zo'n kracht. Dat door die stem hemel en aarde zijn geschapen. Door die stem alles wordt onderhouden. Het levende woord. En dat door diezelfde stem mijn ziel is opgewekt uit de zondeslaap. En dat die stem heel mijn leven heeft geklonken om mij iedere keer weer terug te roepen. Van de zorgeloosheid. en de zondigheid waartoe ik van nature zo geneigd ben. Iedere keer weer, en ook eenmaal een uur van sterven, roept die stem, kom maar. En als hij wederkomt, dan klinkt weer die stem met zoveel kracht dat op zijn stem al die graven zullen openbreken. Dat staat in het woord. En allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Ziet u, dat is die kracht. Zullen zijn stem horen en zij zullen uitgaan uit die graven. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dus op de stem van Christus. Als hij wederkomt zullen al die graven opengaan. En zullen ze opstaan zoveel kracht. En wie zal er nu opstaan tot de opstanding des levens? Wie? Wie die hier getekend zat in zondag 22, dat kind van God. Wie is dat dan? Dat is ieder mens. Die wanneer hij die stem zal horen, zal zeggen, o Heere, die stem heb ik eenmaal meer gehoord in mijn leven. Dat is geen onbekende stem. Die stem heeft mij eenmaal wakker gemaakt. Toen ik sliep daar in mijn zondenslaap, toen kwam die stem. Die stem, die herkent de kerk. Er is maar één die zo kan spreken. Met zoveel kracht en majesteit en overtuiging kan spreken. Dat is alleen de Zoon van God. En dan zal dus de kerk geen onbekende stem horen. Als ze dan liggen in de graaf en hij zal spreken, zullen zij opstaan die eenmaal hier die stem hebben gehoord. Eenmaal hebben gehoord. Ja, geen onbekende stem. Het is hier gebeurd dat hij sprak. En toen zijn we wakker geworden. Want een mens slaapt hoor. Die slaapt. En wat is nou bekering? Dat is wakker geworden. Wakker geworden. En met ontzetting waarnemen je grote ellende. Je leven buiten God. Dat is wakker worden met een schreeuw. Wakker worden. En het verderf zien. Waarheen je je wegzondigt. Wakker worden. Dat is nu aan het werk gaan. Om je ziel gered te krijgen. Wakker worden. Dat is uitgewerkt raken. En verloren gaan. Wakker worden. Dat is in dat uur Christus ontvangen. Het leven ontvangen. Dan ben je voorgoed. Uit de slaap gehaald. Dan is het leven bij Christus. En sterven gewin. Ja, nou, en die zullen geen vreemde stem horen. Als hij wederkomt, die stem hebben ze hier geleerd. Hier gekend. En weet u, die stem die spreekt heel hun leven door. Want ik heb wel eens gedacht, gemeente. Weet je wat nou het leven der heiligmaking is? Er wordt veel over gesproken. Hè? Maar voor mij is het vechten tegen de slaap. Dat is heiligmaking. Vechten tegen de slaap. Altijd weer. Sluimer maar wat. Slaap maar wat. En zomaar weer in die zorgeloosheid van vroeger terug. Dat er tijden zijn voor de kerk. Dat ze liever de krant lezen dan de Bijbel. Dat het zo dor en dood is. Dat alles weer in slaap lijkt te zijn. Heel je leven vechten tegen de slaap. Dat is heiligmaking. Wat is het dan heerlijk? Als een mens sterft. Hoe zegt dat? Slaapt hij in? Nee. Dan slaapt hij in. Nee, dan wordt hij wakker. Voelt om nooit meer te kunnen slapen. Nooit meer. Ik zal ontwaakt. Uw lof ontvangen. Dan word je wakker. Zo wakker als je nog nooit geweest bent. Dat is een slaapgebrek. Nee, die laatste slaap, daar heeft u gelijk in. Die kun je niet ontlopen. Daar is niet tegen te vechten. Wie is het niet die de slaap is dood zou slapen. Maar ze slapen niet in. Ze worden wakker. Eerst de ziel. Het uur van sterven. En eenmaal op de jongste dag. Wordt ook dat lichaam wakker. Opgewekt. Want dat is het toch. En net als met de ziel. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Dan ook het lichaam waakt op. En juicht, gij die in het stof woont, dan wordt ook dat lichaam wakker. Om aan lichaam en ziel in die eeuwige, stuurloze rust. Niet maar alleen te zingen, maar ook te beoefenen. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En laten we het samen maar proberen te zingen. Dat is wel een groot stuk, hè, om te zingen. Het is wel een heel stuk om te zingen, maar ik zou trachten Al is het maar vanuit het gemis. Psalm 17, vers 8. En dan verenigd, zoals de ziel eerst met Christus, het hoofd in de hemel, is verenigd, zal op de jongste dag het lichaam, opgewekt met de ziel, herenigd worden. Dat is de hemel, op die dag, dat is één grote, heerlijke, heilige vereniging. Vereniging van de lichamen met de zielen. We spreken over Gods volk, hè. En de vereniging van al die zielen met hun lichaam en met God in Christus. En de vereniging van al die kinderen Gods met elkander. Daar zal de volle gemeenschap der heiligen worden beoefend. Die allergrootste vereniging. De kerk die thuis komt. De kracht van Christus opgewekt zijnde. Wederom met mijn ziel verenigd. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt te zullen wachten. Verenigd. Die twee reisgenoten komen weer samen. En zullen onafscheidelijk die grote eeuwigheid doorreizen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Weer samen. Het is maar een korte tijd van scheiding. Lichaam en ziel. Dit mijn lichaam. En dat lichaam aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zijn. Wel mijn lichaam, maar kinderen een verheerlijk lichaam, wat wil dat zeggen? Gods kind krijgt een gereinigde ziel om met gereinigde geestelijke ogen God tot eeuwige vreugde te aanschouwen. Maar ik krijg ook een verheerlijk lichaam. Wat is dat? Twee dingen wil ik ervan zeggen. Dat is in de eerste plaats dat hij verlost wordt van al datgene wat zijn lichaam hier heeft geplaagd. Al de zwakheid en de moeite en de zorgen van het lichaam. En er wordt wat getopt, dat weet u ook wel, bij dat lichaam. Soms een lode last, dat lichaam. Nou, van de sterfelijkheid van het lichaam en van de zwakheid van het lichaam verlost te worden. Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, dan zal dat lichaam, dat is dan een verheerlijk lichaam, onsterfelijk zijn. Geen cellen meer die afsterven. Onverderfelijk zijn. Geen aftakeling en verzwakking meer. Het zal heerlijk zijn en krachtig zijn. Het zal schoon zijn. Het zal goed zijn. Het zal uitgerust zijn. Het zal toegerust zijn. Ook toegerust als tweede. Toegerust om ook lichamelijk. Veracht dat niet. Om ook lichamelijk er voor de Heere te zijn. Om lichaam en ziel. Dat is mens, dat is alleen mens. God eeuwig te voeten vallen. Hem te dienen. En dat kan pas. Als dat ook een ander lichaam is. Een lichaam dat bestand is. Ik zeg het met alle eerbied hoor. Bestand is tegen de heerlijkheid van God. Maar nu is God zien sterven. Dit lichaam kan het niet verdragen. En Gods kinderen hebben het bij ogenblikken wel eens uitgeroepen. En voor hun ziel. En voor hun lichaam. Heren, zoals de zonde niet te dragen is. De godskennis zo ondraaglijk is. Zo is de Gods liefde ook ondraaglijk. Dat ze wel eens hebben uitgeroepen. Temper uw liefde. Want ik zou bezwijken. En is die volle liefde Gods niet in dit sterflichaam te dragen. Dat kan niet. Maar dan wel. Niet alleen verlost van al die gebreken. Maar ook bekwaam gemaakt om in dat lichaam nu God volmaakt te dienen. Het te aanschouwen. En God eeuwig te genieten. Te genieten. Wat ben je toch arm als je dit niet hebt. Wat ben je toch nameloos arm als je dat voor de eeuwigheid moet missen. God genieten en aanschouwen, aanschouwen en genieten en wegzinken. Uitgerust en toegerust. Geliefd en er zal verschil zijn. Maar we gaan eindigen hoor. Er zal verschil zijn. Die dichtbij en wat verder af zullen staan. Naar de mate hier genade is verheerlijk in hun leven. Maar vol is vol. Ze zullen er zijn. Al Gods kinderen. Die hier Gods kennis zullen ontvangen. Die hier lichaam en ziel ook moesten overgeven in de dood. Maar die daar mogen huppelen van zielenvreugd verenigd. Ja, niet alleen lichaam en ziel, maar ook het hart verenigd. Dat is ook zoiets, maar ach, ik kan ook niet alles zeggen. Heb je het wel eens gezongen? Neig mijn hart en voeg het samen. De vrezen van uw naam. Want dan zal ook het hart verenigd worden. Hier ligt het gedeeld. Hier ligt het gekloofd. Maar daar verenigd. In het volledig opgaan. In die eeuwige zonsopgang. De drie enige God. Geliefde verenigd lichaam en ziel. Ziel met ziel. Kerk met kerk. En de kerk met God. En dan, geliefde, gaat dat eeuwige feest van vreugde aanvangen. Om nooit te eindigen. Wat troost geeft u de opstanding des vlees. Niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam gered. Voor die grote eeuwigheid. Om daar voor de Heere alleen te zijn. En ik zeg het, geliefde. En ik wou dat ik het pijn kon voelen die het moet hebben. Om dat te beseffen. Wat is het rijk aan de ene kant als je deze troost mag kennen. Maar wat is het letterlijk troosteloos. Troosteloos. Dit te moeten missen. Dit te moeten missen. Moet ik het nog zeggen? Wat dan de eeuwigheid is. De pijn. Met lichaam en ziel. In een eeuwige benauwdheid. Zo troosteloos. Alleen al daarom. Omdat het nooit anders meer zal kunnen worden. En dan zie ik vanmiddag een kind van God. We hebben pas nog één gezien. Je zou al je werk loslaten. Al je werk opgeven om te ruilen. Om die gang van Elia te mogen maken. Een kind van God. Ja, zo letterlijk als we het vanmiddag gezegd hebben. Een kind van God. Oud. En dat kind van God zit in zijn kamertje. En kijkt eens terug naar zijn leven. En zegt alles verzondigd. Alles verzondigd. En hij kijkt naar zijn lichaam. Naar zijn handen die beven en trillen. De benen die zich krommen. Alles vervalt. Het licht verdwijnt uit de ogen. En hij weet het nog verder kijkend. Straks als mijn lichaam in het graf zal liggen. Zal het verteerd worden. Verteerd in de groeven. Der vertering. En dan richt dat oude kind van God het hoofd omhoog. waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ondanks dit alles, ik zal ontwaakt uw lof ontvangen. Want in dat verzonderde leven, in die ziel die alles heeft vergooid, in de vereniging met het lichaam dat in de zonde ook mee heeft gedaan, in alles wat God heeft verboden, in die ziel, in dat lichaam gehuisvest, is het toch een uur geweest dat de Heer is overgekomen, die ziel gewassen en lichaam en ziel gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dan kan die man toch met alles wat er is gebeurd, met 1000 vrezen misschien nog bezet, toch blijmoedig opzien en met Paulus zeggen: zo hebben wij dan altijd goede moed. Goede moed, ja. Goede moed. Goede moed. Eenmaal, niet alleen mijn ziel terstond bij het hoofd Christus, maar ook dit mijn lichaam aan het lichaam van Christus gelijkvormig, om met lichaam en ziel me eeuwig aan God kwijt te lieven. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen. Laten wij eindigen. Wat troost, heren, voor de kerk. En dan mag ons gebed toch zijn en moet het ook zijn: laat dan de troost van uw kerk nu voor ons die daar buiten staan onze troosteloosheid aan het licht brengen. Onze troosteloosheid. Dit nu te missen. Dat ook de jeugd niet naar huis gaat met de gedachte: gedenk uw schepper in het bejaardenhuis. Gedenk de schepper als het mooie van het leven voorbij is. Wilt u ons daarvoor bewaren wat wij altijd zeggen, wat we altijd denken, omdat we ten diepste van u niet gediend zijn. Alsof die liefdedienst een zware dienst is. Alsof bekering zou betekenen dat we veel goeds kwijt zouden raken. Terwijl bekering juist omgekeerd is: het kwade kwijtraken om het goede te ontvangen. Geef de kinderen van deze gemeente, heren, ook een slag in hun hart. Gedenk uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Dan komen ze op de knieën straks. Heren, bekeer me zoals ge al uw volk bekeert. Geen rust meer. Niet even benauwd, maar niet meer in die benauwdheid van vroeger, vleeselijk, maar in een geestelijk benauwdheid. Oh, die gaat niet over. Die gaat niet over, tenzij hij komt. Tenzij hij komt huppelend op de bergen, springend op de heuvelen. Hier is uw God. Dan is het ook voor deze kindertjes opgelost. Heren, wilt u dat nog werken? En wilt u de ouderen ook meenemen? Zodat niemand daar buiten zou moeten staan. Buiten het geluk en de eeuwige vertroosting van uw kerk. Gedenk daartoe ons allen. Naar de rijkdom uw barmhartigheden. Om Jezus wil. Amen. Die kunnen slapen, ook eenmaal de slaap des doods. Psalm 4, vers 4 mag onze slotzang zijn, gemeente. Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Gij hebt mijn hart meer vrucht gegeven dan andere smaken in een tijd, zal zij door aards geluk verheven, bij koren en mos wel lustig leven, in een overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Vierde van Psalm 4. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.